Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren van januari 1941. Hij is ook gepubliceerd in het vierde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 31 juli 1853 op een zondagavond, naar aanleiding van 1 Korinthe 3 vers 12 en 13. En de titel is Door het vuur beproefd. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Paulus predikte een evangelie van vrije genade. De soevereine, vrijmachtige, onbegrijpelijke, rijke genade van God, gelijk die geopenbaard is in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, was de vreugde zijns harten en het geliefkoosde onderwerp van zijn spreken. En niets kon de heilige ijver die in zijn boezem brandde in fellere gloed ontsteken dan elke verdraaiing en vervalsing van dit reine evangelie. Het was met dit evangelie in het hart en met deze blijmaren in de mond, dat hij volgens de leiding van de gezegende geest zich tot verschillende plaatsen wendde, predikende Jezus Christus en zaligheid door zijn bloed en gerechtigheid, God bevestigende zijn getuigenis. De Heilige Geest vergezelde het woord met goddelijke kracht, en veel zondaars uit de heidenen, die eerstijds de stomme afgoden aanbaden en zich tot alle begeerlijkheden heenwenden, werden gebracht tot de bekering Gods en het geloof van de Heere Jezus Christus. En dit was het fundament dat hij werktuigelijk en bedienenderwijs als een wijze bouwmeester gelegd had, gelijk hij in vers 10 ook zegt, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester dat fundament gelegd. Paulus spreekt hier niet zozeer van dat fundament dat God in Sion gelegd had, ofschoon dat hiermee in opgesloten is, als wel van zijn eigen bediening. Dat ik mij nader verklaren dat het mij voorkomt dat sommigen de mening van Paulus hier niet recht vatten. God heeft werkdadig in waarheid naar zijn eigen vrijmachtige en genadige welbehagende fundament gelegd waarop de kerk gebouwd is. En dit fundament is zijn eigen geliefde zoon, de rots der eeuwen, en de gemeente die op dit fundament gebouwd is, zal door de poorten der hel niet worden overweldigd. Doch wanneer nu een evangeliedienaar dit woord van vrije genade predikt, wanneer hij de Heer Jezus Christus als het enige fundament der kerk voorstelt, dan legt hij dat fundament bedienelijkerwijs. Hij is dus, gelijk hij in vers 9 zegt, een medearbeider Gods. Want datzelfde fundament dat God in Sion gelegd heeft, dat legt hij werktuigelijk als een middel in de zondaars ziel. Maar dit heerlijke werk, waardoor op de prediking van Paulus zondaren werden gezaligd en de gemeente gesticht en God verheerlijkt, wekte de haat en de vijandschap van de Satan op. Die kon het toen en ook nu nog niet, volstrekt niet dulden dat God verheerlijkt en de mens gezaligd werd. En daarom bewoog hij sommige dwaalzieke mensen om Paulus' voetsporen te betreden en zo dit dierbare evangelie te vervalsen, door het nu eens te vermengen met de eisen of de geest van de wet, dan weer met de gevoelens van een heidense wijsbegeerte, of met een eigenwillige godsdienst en eigen gemaakte nederigheid. Het eerste was het geval met de gemeente van Galaten, de beide anderen met de gemeente van Colosse. Het was de invoering van die wettische geest in de gemeente van Galaten die Paulus bewoog zijn brief aan haar te schrijven. Een brief die door alle tijden tot de voleinding der eeuwen een bolwerk zal wezen tegen de Galatische evangelie. Evenwel stonden de zaken niet zo verkeerd te Korinthe. De gelovigen in die stad waren te wel onderwezen dan dat zij dat Galatische evangelie zouden aannemen en omhelzen. Want zij waren rijk in alle reden en in alle kennis en geen gave ontbrak hen. En het schijnt wel dat tenminste sommige van de predikers, die Paulus' volgelingen waren, goede mensen waren, want de apostel spreekt van het verbranden van het werk hunner bediening, maar zij zelf zouden behouden worden, doch alzo als door vuur. Zij zouden zich derhalve in hun bediening niet met dat fundament door Paulus gelegd bemoeien of dat zoeken te vernielen. Nee, daarin waren zij het met Paulus volkomen eens. Maar over het gebouw zelf hadden zij wel verschil. Ik heb, zegt hij daarom, als een wijze bouwmeester dat fundament gelegd en een ander die bouwt daarop. En hierop laat hij een plechtige waarschuwing volgen. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Met betrekking tot dat fundament wil Paulus zeggen, zijn wij het eens. Niemand van de bouwmeesters die na mij gekomen is, heeft zich met het door mij gelegde fundament durven bemoeien. En dan laat hij die woorden volgen, welke zo dikwijls misverstaan worden, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is en het welk is Jezus Christus, waarmee hij naar mijn mening zeggen wil, gij verstandige en wel onderwezen Korintiërs, gij zoudt dat niet dulden. Wanneer er iemand te Korinthe kwam en een ander fundament zocht te leggen dan door mij onder uw lieden al gelegd is, gij zoudt niet eens naar hem luisteren. En zij, die tot u gekomen zijn, goede mensen naar mijn verwachting, zullen dat niet pogen te doen, daar zij en gij en ik het allen eens zijn. Er is tussen hen en ons geen verschil of twist ten opzichte van het werk van het fundament. Zover is dat dus het fundament veilig. Maar nu komt de moeilijke, doch minder gewichtige vraag, hoedanig een gebouw deze mensen op mijn fundament hebben gesticht. Is dat recht en goed of niet goed? Hierin kunnen wij hemelsbreed verschillen, want het gebouw moet of met het fundament overeenkomen en dat waardig zijn, of het moet daarvan verschillen en het onwaardig zijn. Laat ons nu met het oog op deze verklaring onze tekst lezen en dan zien wat erin de mening van de apostel is. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. En deze woorden nu zal ik als de Heere mij mag bekwamen u verklaren en dezelfde geestelijke mening blootleggen. En daartoe zal ik met Gods hulp en onder opzien tot hem om sterkte naar lichaam, ziel en geest u achtereenvolgens aanwijzen. Ten eerste, wat dat fundament is, het welk God werkdadig en in waarheid in Sion gelegd heeft, en het fundament dat er elk ware dienstknecht Gods bedienelijkerwijs in de gemeente neerlegt. Ten tweede het gebouw op dit fundament gesticht, hetzij van goud, zilver, kostelijke steen of van hout, hooi en stoppelen is. En ten derde het vuur, dat de hoedanigheid van eens iegelijks werk zal beproeven. Dus ten eerste het fundament, en ten tweede dat gebouw, en ten derde het vuur. Ons eerste en voornaamste punt is de aanwijzing van dat fundament waarop de kerk van God staat. Hier vooral worden wij geroepen om duidelijk en eenvoudig te zijn en de raad niet te verdonkeren door woorden zonder wetenschap. Allereerst horen wij dan Gods eigen woord door zijn profeet Jesaja gesproken. Daarom, alzo, zegt de Heere, Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen die wel vast gegrond is. Met dit fundament wordt niemand anders bedoeld dan de eens wezende en eeuwige Zoon van God. Toen Petrus daarom dit heerlijke belijdenis deed: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Toen antwoordde de Heer Jezus: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Laat ons een ogenblik bij die belijdenis van Petrus verblijven, want niet op Petrus is de gemeente van Christus gebouwd, maar op de Zoon van God. En het is niet op de persoon van Petrus of de paus, maar op de belijdenis van Petrus en op de waarheid daarin uitgedrukt, dat Christus aan de rechterhand van God gezeten door alle eeuwen zijn gemeente stichtte. In die belijdenis van Petrus zijn twee zaken, die elk afzonderlijk en tezamengenomen den Heere Jezus betreffen. Hij is allereerst de Zoon van de levende God. Daar is zijn Godheid en eeuwige zoonschap. Hij is ten tweede de Christus, de Messias, de Gezalfde. Daar is zijn mensheid in vereniging met zijn Godheid, want schoon hij naar zijn menselijke natuur met de Heilige Geest is gezalfd geworden, zo geschiet het evenwel in vereniging met zijn Godheid. En dit is nu het fundament dat God in Sion gelegd heeft. De persoon van de Heer Jezus als Godmens, middelaar, Immanuel, God met ons. Maar de apostel spreekt in vers 10 alsof hij het fundament gelegd had. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik, als een wijze bouwmeester, dat fundament gelegd. Schijnt hier niet enigszins een onbestaanbaarheid plaats te hebben? Lag God dan een fundament en de mens een ander? Nee, zegt Paulus, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. God heeft dat fundament werkdadig gelegd, en wij worden geroepen om dat bedienende wijs te leggen. Ik kwam te Korinthe. De Heere zei zelf tegen mij dat hij veel volks in die stad had, en daar predikte ik Jezus Christus, en die gekruisigd, want ik begeerde niets anders onder uw lieden te weten. God zegende dat woord aan uw zielen. En ook was mijn reden en mijn prediking niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in de betoning des geestes en der kracht. En zo lag ik dus, door de prediking van de gekruiste Christus, bedienendewijs, datzelfde fundament in de gemeente te Korinthe en in uw harten, als het welk God in Sion gelegd had. Er is dan geen tegenstrijdigheid in, maar een gezegende overeenstemming in eenerlei voornemen, als de dienstknecht van Christus een medearbeider Gods genoemd wordt, door met zijn mond datzelfde fundament te leggen dat God met zijn handen heeft daargesteld. Maar, en dat wij daar wel op zouden letten, het is iets anders om van dit fundament te horen en iets anders weer daaraan en op te bouwen. Het is wat anders om van een rots te horen als daarop te staan. De waarheid dat God een fundament, een hoeksteen in Sion gelegd heeft, toe te stemmen, is op verre na nog niet op dat fundament, daartoe in uw ziel door een goddelijke kracht gebracht en onderwezen zijnde, om daarop dan te leunen en te steunen. Het eerste is slechts een beschouwelijke letterkennis en het tweede een bevindelijke kennis. Het een is denkbeeldig en het ander daadzakelijk. Het een is het gevolg van menselijk onderwijs en het andere vloeit voort uit onderwijs Gods. Het een is een godsdienst die in het vlees bestaat en het andere een godsdienst die in goddelijke kracht bestaat. En op welk fundament staan wij van nature? Op het eigen ik, op onszelf. En hoedanig een fundament is dat dan? Ach, het is zand. Duizenden, tienduizenden, ja, de duizenden verdubbeld hebben onder zich geen andere grond dan rollend zand. Een zandplaat, een grote hoop aarde en slijk als het is, dat arm, allerrampzaligst, wuft, vals en trouweloze eigen ik.
En hierop steunende wachten zoveel duizenden de neerploffing van de verwoestende golven des oordeels af. Is ons huis op het zand gebouwd, het zal voor de losbrekende storm bezwijken. Maar zo ons huis op een rotsteen gevestigd is, het zal onbewogen blijven, te midden van de stormen die de wereld verwoesten. Maar gelijk wij alleen van natuur, door onwetendheid en eigen gerechtigheid op het zand bouwen, zo is het noodzakelijk, zullen wij op een tweede, een beter fundament gebracht worden om van ons eerste te worden afgenomen. En vraag gij dan, hoe moet dat dan geschieden? O, de Heere zelf heeft de wijze en het hoe beschreven, waardoor een ziel door hem van de zandgrond gebracht en op de rotsteen Christus gevestigd wordt. Leest het, merkt het op en doorzoekt het en ziet eens of gij er voor uzelf een persoonlijke kennis van omdraagt. Ik bedoel Jesaja 28 en daar lezen wij in vers 15. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Hier is een vleeselijke gerustheid, een ledige belijdenis, een godsdienst die haar grond in het vlees heeft. Want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Hoe treffend legt de Heere hier de huichelarij en de bedriegelijkheid van een godsdienst die bestaat in de gerechtigheid van het schepsel bloot, zijn beschouwing daarvan als het ware in de mond van dezelfde belijdenisgevende. Luisteren wij eens naar hun woorden, want ze zeggen, wij hebben een verbond gemaakt met de dood. Wij en de dood hebben elkaar de hand gegeven en zijn daardoor goede vrienden geworden. Waarom zouden wij hem dus als een vijand vrezen? Met onze godsdienst durven wij het stervensuur in te wachten. En met de hel hebben wij een voorzichtig gedrag gemaakt. Waarom zouden wij dus voor de hel vrezen? Onze godsdienst zal ons ongetwijfeld vrijwaren om in die put neer te zinken. En onze eigen gerechtigheid zal ons voorzeker wel een ingang in de poorten des hemels verschaffen. Ja, ofschoon God zelf ook verklaard heeft dat het een toevlucht van leugens is. Evenwel, nu wij het eenmaal tot onze schuilplaats gekozen hebben, zijn wij er goed mee voldaan. Wij willen daaruit niet verdreven worden. En schoon wij wel weten dat onze schuilplaats een toevlucht van leugens is, zo willen wij het toch liever wagen om daarin te leven en te sterven, dan dat wij ons de moeite en de belediging laten welgevallen daaruit verdreven te worden. Zie daar dan de toestand van de mens. Zodanig is de wijsheid van het vlees, zodanig is aller schepselen godsdienst. Zo ver gaat de hoogmoed en de hardnekkigheid van het menselijke hart. Zo groot is de dodelijke vijandschap van het vleeselijke gemoed tegen de zaligheid uit genade, dat het veeleer wil sterven en verdoemd worden in zijn eigen weg, dan te leven en behouden te worden in Gods weg. Maar meent niet dat de Heere zijn volk in deze toevlucht de leugen zal laten leven en sterven. O nee! Hoort wat hij hieromtrent zelf zegt. Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht de leugen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Zie daar de wijze waarop God de ziel afbrengt van dat zandfundament, van dat eigen ik, als een toebereidsel om haar op de rots der eeuwen te grondvesten. Het zinnebeeld is ontleend aan de verrichting eens bouwmeesters, die naar het richtsnoer en het paslood werkt, daar hij dit slechts bij de muur heeft te houden, om dadelijk de minste afwijking van die loodrechte stand van het gebouw op te merken. Hoe schoon is dat van toepassing in de genade, de toepassing der wet aan het geweten, van die heilige, onbuigzame, veroordelende wet, die een volmaakte liefde Gods en des naasten vordert. Dit is het gericht te stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid volgens het paslood, want de wet is zo nauwkeurig en onfeilbaar in het ontdekken van de minste afwijking, als het richtsnoer en het paslood van de timmerman zulks in het natuurlijke immers wezen kunnen. En wat is daarvan dan het gevolg? De donderstorm van Gods verontwaardiging tegen de overtreding zijner heilige wet. De hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. Het denkbeeld dat is gebruikt van iemand die zich tegen de storm en de hagel, welke in deze landstreken menigmaal met grote stukken ijs vergezeld gingen, doch tevergeefs zoeken te verbergen. Want de schuilplaats was niet tegen hen bestand, en de wateren door de storm vergezeld dreven hem als vanzelf uit zijn schuilplaats. Deze donderstorm en zijn sterke wateren verbreken de vleeselijke gerustheid, en uw lieder verbond met de dood zal teniet worden en uw voorzichtige verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Het verbond met de dood dat hij zijn prikkel zou afleggen en het verdrag met de hel dat zij geen overwinning zou behalen is verbroken en vernietigd. En de ziel staat naakt en schuldig voor God, die haar een verterend vuur is. Wat zuchten en uitroepen gaan er dan onder deze benauwende gewaarwording uit de ziel op? Wat zal ik doen? Waar zal ik heen vlieden? Hoe zal ik de toekomende toren ontkomen? O eeuwigheid, hoe zal ik het in de eeuwigheid maken? Hoe zal ik een eeuwige gloed kunnen verdragen? Waartoe ben ik toch in deze ellendige wereld geboren geworden? Ach, om eeuwiglijk een toonbeeld van Gods rechtvaardige misbagen te zijn? Och, waar ik maar een ander schepsel geweest, een hond, een worm, een pad of enig vuil kruipend ongedierte dat geen onsterfelijke ziel heeft? Wanneer het vuur van Gods heilige wet zo in des zondaars conscientie brandt en smult, dan verschroeit daardoor het verdrag met de dood en het ontvalt zijn handen als een geschonden en nutteloze rol. Het is waar, op het eerste gezicht mogen het hart schijnen dat zulke strenge regels noodzakelijk zijn om de ziel uit en van zichzelf af te drijven, maar o, de ziel is met zichzelf, met dat eigen ik, zo nauw verenigd, zo ineengeworteld, in elkaar gesloten en met elkaar doorvlochten, dat niets dan een goddelijke kracht haar van één kan scheiden. Maar o, wanneer dan de Heere Jezus Christus door de gezegende geest de ziel wordt ontdekt als die rot der eeuwen, als het fundament het welk God in Sion gelegd heeft, en mag zij door het geloof zijn heerlijke persoon, zijn verzoenend bloed, zijn vrijsprekende gerechtigheid beschouwen, dan is er ook een uitgaan van de ziel tot hem, als de zodanigen, gelijk de apostel Petrus spreekt. Tot welke komen als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Christus is de levende steen en de gelovigen zijn levende of levende stenen. En zo komt steen tot steen. De zondaar komt tot de zaligmaker. En hem aanklevende wordt hij aan hem verbonden door de Heilige Geest en verkrijgt zo een levende vereniging met hem. En in deze weg wordt de schuldige zondaar, de verwoest liggende ziel van het zandfundament afgebracht en gebouwd op de rotssteen die God in Sion gelegd heeft. Hebben we nu gezien wat het fundament is en hoe de ziel tot dat fundament gebracht wordt, daarin bevestigd en opgebouwd wordt, willen wij nu in de tweede plaats het gebouw beschouwen. Het spreekt vanzelf dat waar een fundament gelegd is, daar wordt ook een gebouw verwacht. En dit gebouw moet of dat fundament waardig of onwaardig zijn. Met andere woorden, het moet volgens de uitdrukking van de apostel goud, zilver en kostelijke stenen of hout, hooi en stoppelen zijn. Wanneer een evangeliedienaar op een geestelijke en bevindelijke wijze de Heer Jezus Christus Als het enige voorwerp van de hopen eens zondaars predikt, dan legt hij bediendelijkerwijs Christus als het fundament. Maar hiermee heeft hij niet genoeg gedaan. Hij heeft de gemeente ook op te bouwen in haar allerheiligst geloof en een gebouw te stichten overeenkomstig met en waardig dat fundament door hem gelegd. Zo is het in het natuurlijke immers. Het is bijna een dagelijkse geschiedenis dat, wanneer er een groots gebouw gesticht zal worden, de hoeksteen door een onderscheiden persoon met grote plechtigheid wordt aangebracht. En vinden wij daarin niet het bewijs dat het gebouw aan het fundament zal beantwoorden en daarmee in overeenstemming zal zijn? Een fundament voor een paleis en het gebouw eener hut, welk een tegenstrijdigheid, hoe onbestaanbaar! Zo ook wil de apostel op Christus als het fundament een gebouw hebben gesticht. Het zij dat fundament een waardig, daarmee overeenkomend, bestaanbaar gebouw als goud, zilver en kostelijke stenen, of een daarmee onbestaanbaar, dat onwaardig en onterende gebouw als hout, hooi en stoppelen. Laten ze allebei afzonderlijk onderzoeken. Wat hebben wij door goud, zilver en kostelijke stenen te verstaan? Buiten twijfel iets waardigs, gewichtigs, duurzaams en boven alles iets onverbrandbaars. En wat is in de genade dat deze onwaardeerbare eigenschappen bezit? Allereerst kunnen de grote waarheden en de voornaamste leerstellingen van het evangelie gezegd worden dat ze dit aanzien dragen. Gods eeuwige verkiezing van zijn volk in de Zoon zijn de liefde. Hun persoonlijke en bijzondere verlossing door het bloed van Christus. Hun rechtvaardigmaking door zijn toegerekende gerechtigheid. En hun volle en volkomen zaligheid in hem. Zijn alle gewichtige, onwaardeerbare, dierbare waarheden die het vuur kunnen verwoesten, nog het water kunnen verderven. Zo ook zijn de beloften van het evangelie die in Jezus Christus ja en amen zijn, Gode tot heerlijkheid. Gelijk goud, zilver en kostelijke stenen, gewichtig, onschatbaar en duurzaam. Nog behoren de bevelen van het evangelie en de ordonnanties van God huis bij dit eenstemmige gebouw niet te worden voorbijgezien. Alles wat het evangelie ons ontdekt en verkondigt, alles wat het belooft en beveelt, al de gehoorzaamheid die het vordert, in één woord, het ganse evangelie moet door Sion's bouwmeester tot een gebouw worden gesticht op dat fundament Christus. Doch wij kunnen mijns inziens deze woorden meer bijzonder toepassen op het werk van God de Heilige Geest in de ziel, waardoor hij haar sticht tot een woonstede voor zichzelf, gelijk Paulus ook spreekt. Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? En is dit zo, gelijk dat boven alle twijfel verheven is, dan moeten ook die drie dingen, goud, zilver en kostelijke stenen, een bijzondere betrekking hebben op de onderwijzing en de werkingen van de Heilige Geest. Onderzoeken wij ze elk afzonderlijk. Wat moeten wij dan, zo vragen wij allereerst, hierdoor goud verstaan? Buiten twijfel het geloof, Jehovah Jezus vergelijkt in zijn schrijven aan de gemeente van Laodicea zelf het geloof bij het goud. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komend uit het vuur. En dat wij daardoor het geloof hebben te verstaan, meen ik duidelijk door Petrus te zien, bevestigd als hij in zijn eerste brief in hoofdstuk 1 zegt, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wel mag dit beproefde, dit dierbare geloof bij goud vergeleken worden, want het verrijkt de ziel door haar in het bezit te stellen van al de schatten en de rijkdommen van Christus. En daarom zegt de apostel, alle dingen zijn uwe. Waarom? Omdat gij Christus zijt. gelijk goud het grote middel van de wisseling is, waardoor wij overeenkomstig de mate onzes bezits de vervulling van onze behoeften bekomen, alzo is door de wedergeborene het geloof dat middel der wisseling, waardoor hij uit Christus volheid al zijn behoeften vervuld kan krijgen. En zo zegt de Heere, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dit goddelijk, dit levend geloof is niet de oefening eener natuurlijke kracht van des mensen gemoed. Ook is niet dat geloof waardoor ik iets geschiedskundigs aan een voor aanneem voor de waarheid, zoals ik bijvoorbeeld geloof dat er ook een Australië is, of dat er een Bonaparte geweest is. Maar het is een bijzondere vrucht en een genade van de geest om een nieuwtestamentische zegen, een gave gods, en door een goddelijke kracht in het hart gewerkt. Een evangeliedienaar sticht dit goud tot een gebouw. En wanneer hij aanwijst en voorhoudt, beschrijft en ontvouwt de oorsprong en de natuur van dit geloof. En wanneer de gezegende geest zijn getuigenis toepast en onder zijn bediening het geloof in de toehoorders ontsteekt, de ziel daarbij inleidende op en opbouwt in Christus. Zodanig was het geloof van Abel, de eerste martelaar. Zodanig was het geloof van Henoch, die met God wandelde. En het geloof van Noach, waardoor hij de ark bouwde. Het geloof van Abraham, waardoor hij een vriend Gods genaamd wordt. En het geloof van Jacob, toen hij met een engel worstelde. Het geloof van David, toen hij tegen Goliath optrok. Ja, zodanig was het geloof van al die heilige personen, welke de wereld niet waardig was, wier lijden en verrichtingen de apostel Hebreeën 11 optelt. En dit geloven is het fundament waardig, want het is het werk van de Heilige Geest alleen, het welk bewilligt in en instemt met de persoon en het werk van de Zoon van God. Maar de apostel die spreekt niet alleen van goud, maar ten tweede ook van zilver, als vormde een tweede bouwstof tot een waardig en een voegzaam gebouw. Wij willen zinnebeeldige uitdrukkingen niet al te ver uitrekken, opdat wij niet tot een verwilderde en ijdele uitlegging vervallen. Veel beter is het om hier een toom te gebruiken dan ons in wijdere sporen te begeven, opdat wij niet weggevoerd worden tot de tomeloze gewesten van verbeelding, in plaats van de groene weide van de evangelische waarheid. Doch mijns inziens kunnen wij zonder beschuldigd te worden van inbeelding het zilver nemen voor de genade der hoop. Is zij toch geen gedeelte van dat gebouw dat op dat fundament van Christus gebouwd wordt? Gelijk ook in de lofzang staat: geen minder grond is mijn hoop bereid dan Jezus bloed en zijn gerechtigheid. Ach, welke waarde heeft onze hoop, zo zij niet gebouwd is op de persoon, het werk en het bloed van de Zoon van God? Maar een goede hoop door genade is het werk van de hooggeloofde geest, en daarom één stem met het volbrachte werk van Jezus. Maar hoe bouwt nu een dienaar dit zilver als een aangewezen gedeelte van dat gebouw op? Door het evangelie te prediken in deszelfs zuiverheid en volheid, door de vrijheid der genade zijn toehoorders voor te stellen, en door de omschrijving van het werk des geestes in het hart, door Jezus Christus als de zaligmaker en de vriend van zondaren voor te houden, door het wezenlijke karakter van Gods arm en nooddruftige volk aan te tonen, en de beloften, de nodigingen en de verklaringen Gods ten hunne behoeve gedaan, luid te verkondigen. Deze goede hoop door genade, gebouwd zijn en op de persoon, het werk en het bloed van Christus, in het hart gewrocht, zijnde door de Heilige Geest, dat is een gedeelte van het gebouw, dat het fundament waardig is en daarbij voegt. Maar naast goud en zilver wordt het ten derde ook gesproken van kostelijke stenen, als een gedeelte van dat geestelijke gebouw. Het heeft geen bewijs nodig dat deze het goud en het zilver in zeldzaamheid, schoonheid en waarde verder overtreffen. Maar zou er dan iets zijn dat geloof en hoop te boven gaat? Oh ja, kostelijke openbaringen van Gods liefde, kostelijke bezoeken van Jezus, kostelijke toepassingen van zijn bloed aan de conscientie, kostelijke toelachingen zijns aangezichts en kostelijke woorden zijn de lippen, deze alle zijn inderdaad zeldzaamheden. Het gebeurt niet zo menigmaal in eens mensenleven dat hij met de bijzondere ontdekking van de Heere Jezus vervaardigd wordt. Geloof en hoop zijn, gelijk het goud, meer dagelijks. Vergun mij deze uitdrukking. Want door het geloof leven, staan en strijden wij, waarom wij dat geduriglijk behoeven. En door hoop worden wij voor wanhoop beveiligd en daarom kunnen wij geen uur buiten haar. Maar kostelijke stenen zijn slechts het sieraad van sommigen en daarom alleen bij hoogtijden en feesten in gebruik. Evenwel, welk een waarde heeft slechts een kleine diamant, zo ook een openbaring van Christus, een ontdekking van Gods vergevende liefde en een toepassing van het verzoenende bloed aan de conscientie, hoewel niet groot in uitgestrektheid, nog lang van duur zijnde, hoe onuitsprekelijk kostbaar, dierbaar, ja onwaardeerbaar zijn zij. Deze kostelijke stenen worden door de dienaar als een gedeelte van het gebouw opgebouwd wanneer hij ze recht beschrijft, het geweten daartoe dringt, dezelfde voorhoudt en daarvoor strijdt. Werp nu eens een blik op zulk bouwen, dit fundament en het gebouw. De heerlijke persoon des Zoons van God met zijn verzoenende bloed, rechtvaardigende gerechtigheid en volbrachte werk is het fundament. Het werk van de Heilige Geest, de genadens die hij voortbrengt en de openbaringen van Christus die hij geeft, dat is het gebouw. En gelijk de Heer Jezus het enige fundament is waarop de ziel zich veilig kan neerzetten, zo wordt zij alleen door de Heilige Geest daarop gebouwd. Zo zien wij dan de drie-enige God zich hiermee bemoeien. God de Vader legt dat fundament. God de Zoon zelf is dat fundament. God de Heilige Geest is de grote stichter van dat heerlijke gebouw op dat fundament. En daarom zijn die dienaars en zij ook alleen medearbeiders Gods, die overeenkomstig de regel van dit voorbeeld te werk gaan. En wiens bediening zijn in overeenstemming met zijn woord en wil, hij toe-eigenen en zegenen wil tot opbouwing zijner gemeente. Maar er waren in de dagen van Paulus, gelijk wij uit zijn brieven verstaan kunnen, en de zodanigen zijn er ook in onze tijd, mensen die geen ogen hadden om te zien en geen harten om op te merken, de waarde van dat goud, zilver en die kostelijke stenen. En evenwel wilden zij bouwlieden zijn, hun handen aan het werk leggende, hoewel zij in plaats van een tempel te stichten, wat? Een Babel bouwden. De een die bracht wat hout aan, een tweede hooi en nog een derde stoppelen. Ongetwijfeld hebben ook deze bouwstoffen een geestelijke betekenis. En al aanstonds valt onze aandacht op een zaak die in al deze zo zichtbaar is op te merken dat zij licht ontvlambare, gevaarlijke stoffen bij een donderstorm zijn. Hun tweede karakter is hun nietige waarde. Het derde, hun mingepastheid en onvoegzaamheid bij zulk een fundament. Doch, we zullen eens kijken om ze enigszins nader te leren kennen. Ten eerste het hout. Dit vormt het grootste en voornaamste gedeelte van het valse gebouw. Een wel samengevoegd stelsel van de schepselsplichten beantwoordt zojuist aan dat denkbeeld van een houten toren. En daar is het timmerhout op verschillende lengtes gezaagd, de posten, de balken, de krabeels en al het gereedschap zo netjes samengevoegd, verenigd, ineengesloten, gelijmd, gespijkerd en effen gemaakt, hier een plicht, daar een regel, een gebed voor maandag en een hoofdstuk voor dinsdag, wanneer te vasten en wanneer feest te houden, wanneer te staan en wanneer te knielen, wat zou netter en hechter zijn dan onze keurige houten spits. Maar Ten tweede, misschien is het gebouw op zijn best genomen slechts regen- en waterdicht. Er komen nu en dan breuken in deze plichten en waarnemingen. De conscientie wordt onrustig als het licht door die gapingen breekt. Wel, wat gaan ze nu doen? Breng enig hooi aan om de gaten te stoppen. Een bundel besluiten, geloften, voornemens om het in het vervolg beter te doen en te maken. Tuchtiging over de gebrekkige uitkomst en een vastberaden pogen om niet weer door de zonde en de verzoeking te worden overwonnen. Dit is het hooi dat de valse bouwmeesters in de geweldige grote spleten van des mensen gehoorzaamheid stoppen. Maar dan blijven er ten derde nog gapingen in het gebouw. Het houten toestel met de zelfs met hooi gestopte gaten begint er enigszins bouwvallig uit te zien. Het is niet meer waterdicht. Wat blijft er nu nog over om te doen? Belegt en besteekt het dan met stoppelen om het tegen de regen te beveiligen. Gaat dan in het veld van menselijke verdiensten, zamel de stelen op, bind ze tezamen, maak ze zacht en effen, bewater ze met weinige tranen en leg ze op het houten dak tot een bedekking tegen Gods regen. Vleeselijke heiligheid, Godsvrucht van het schepsel, een deftig gelaat, een heilige stem, een zachte gang, een plechtig kleed en een uitgelezen verkiezing van schriftelijke spreekwijzen, al deze geveinsde nederigheid en bespottelijke godsdienst, nauw en netjes te samengebonden en het als een ganse bedekking over die houten spits gelegd. En het is door deze treffende zinnenbeelden dat de apostel Paulus beschrijft en tentoonstelt al die wettischheid en dat fariseïsme die door alle eeuwen de onwetende bouwers op Christus gehoopt hebben, ofschoon hem als dat fundament leggende, nochtans op hem dit ellendig en onwaardige gebouw oprichtende. Ons derde punt, maar zal dit gebouw blijven staan? Nee, mijn vrienden. Het zal omvergeworpen en verwoest worden, en wel door vuur. En dit is de bepaalde manier van God om het werk te beproeven, hetzij het zal blijven of vergaan. Eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig eens iegelijks werk is, dan zal het vuur beproeven. Welk werk hebben wij hier te verstaan? Grotendeels het werk der bediening. En iegelijk betekent hier in het algemeen elke evangeliedienaar. Want het is van hen dat de apostel hier voornamelijk spreekt. Het werk dus van iedere evangeliedienaar zal openbaar worden of het een werk Gods dan of dat het een werk van mensen is. Iedere leraar van de waarheid die voor het volk optreedt heeft een werk te doen. En dit werk zal openbaar worden, het zal ontdekt worden en aan het licht komen hoedanig dat het is. O, hoe God dat aan het licht zal brengen, zegt onze tekst zo uitdrukkelijk dat het den voorbijganger niet onbekend kan blijven. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Doch niet alleen kunnen wij hierdoor het werk, de opgedrongen godsdienst des dienaars verstaan, maar ook al zo het volk dat zijn bediening aanneemt en werktuigelijk door hem wordt opgebouwd, het zij in geloof, in hoop, in liefde, of in wettischheid en vleeselijke heiligheid. Door het vuur dat God ter beproeving van het werk zendt, kunnen wij onderscheidene dingen verstaan. Allereerst, een vervolging, dat is een vuur, en wanneer het in woede ontstoken is, is het ook een scherp vuur. Peter schijnt hierop te zinspelen als een gedeelte van de oven waar hij spreekt van de vuurproef, want in die dagen een christen te zijn was dikwerf een oven die het lichaam verbrandde en de ziel met een vurige wagen ten hemel leidde. Alzo is ook de verzoeking, dat is een vuur, ja, voor de ziel een heter vuur dan het vreugdevuur voor het lichaam. Peter zegt, van de uitverkoren vreemdelingen, als bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, dat de beproeving van hun geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, bevonden mocht worden tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De verzoeking is voor onze gevallen natuur wat een lucifer zwavelstok voor de licht ontvlambare brandstoffen is die op het rooster liggen. De zonde kan als dood in onze natuur liggen, maar de verzoeking zet haar in lichte laaie vlam. En wat deed David vallen? Een verzoeking. En waardoor viel Petrus? Door verzoeking. En wat bewoog Mozes tot toren? En Job tot het vervloeken van zijn geboortedag? En Jona om zijn rug te keren naar hetgeen God hem bevolen had? Verzoeking. En wat doet ons zo vaak schudden en waggelen en bevreesd zijn, waartoe onze goddeloze harten ons nog plotseling voeren zullen? Verzoeking. Het is de verzoeking. Wel mocht de Heere Jezus vermanen, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En wederom, leid ons niet in verzoeking. Want zo wij in de verzoeking geleid en daarin onszelf overgelaten worden, ach, wie zal er ons onbeschadigd uitbrengen? Maar ook is de toren Gods tegen alle zonden een vuur, de vlammen van zijn heilige verontwaardiging tegen de hoogmoed, de geveinsdheid, de eigen gerechtigheid en andere overvloeiende snoodheden in onze harten, zijn een gedeelte van die oven welke God door voor Sion bestemd heeft. En naast dat alles is het ten vierde de vreze des doods, de prikkeling van het geweten, zwaarmoedige bevattingen van wat er te zeggen zal zijn, eenmaal op dat sterfbed te liggen, pijnlijke beschouwingen van onze rampzalige tekortkomingen, benauwdmakende ontsluimeringen van de diepte der zonde en de ongerechtigheid die erin ons wonen, gedurige worsteling met de verheffing en de opborreling der inwendige verdorvenheid. Dit alles is een gedeelte van het vuur dat de hoedanigheid van ons iegelijks werk zal beproeven. Ge zult wellicht reeds opgemerkt hebben dat ik mij voornamelijk bij die vuren en ovens bepaald heb, die het hout, hooi en stoppelen van het valse gebouw in as leggen. Zie nu eens op de uitwerksels van dat vuur, het welk de hoedanigheden van het werk zal beproeven, en wel. Ten eerste van dat goud, zilver en kostelijke stenen. Het geloof, als gave Gods, de hoop, door God geschonken, de liefde door God uitgestort, kunnen of zullen deze genadegaven des geestes verbrand worden? Geenszins. In de heetste oven blijven zij onverbrandbaar. Zij mogen bij tijden inderdaad verloren en begraven liggen onder rook en as, veroorzaakt door het hout, het hooi en de stoppelen in het vuur, maar zij zijn volstrekt onverdelgbaar, ofschoon ook de oven zevenmaal heter gestookt werd dan naar gewoonte. Maar hoe gaat het dan ten tweede met het hout, het hooi en die stoppelen? Waar blijft dan de gehoorzaamheid van het schepsel, de vleeselijke heiligheid en de bundels van vormen en plichten? Waar het zo goed te samengevoegde toestel van hout, waar de toestoppingen van het hooi en waar de bedekking der stoppelen, het dak was zowel te samengevoegd, de gapingen zo goed dichtgemaakt, de stoppelen waren zo kunstig erover gebracht, maar zal het vuur der vervolging, der verzoeking, der zonde, der heilige verontwaardiging Gods, de beschuldigende twijfelingen en vrezen, dit gebouw door mensenhanden gemaakt, sparen? Geenszins. Het verbrandt, het verdwijnt in wolken van rook, het zinkt, het ploft neer, hoe hoog ook, het verwaande hoofd was opgerezen. Het keert terug tot as en nare verwoesting. Maar wat dan met dat fundament? Zal dat dan ook mee verbranden? Nee. Dat fundament is Christus en daarom blijft het, terwijl hij gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Want wij bemerken dat de apostel hier spreekt van hen die bij de uitkomst behouden worden. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Zijn werk zal verbrand worden en dus leidt hij schade. Maar hij zelf zal behouden worden, doch alzo als door vuur. Dat is, gelijk een mens met kracht gerukt wordt uit een huis dat in vlammen staat, of schoon al zijn eigendommen daarin verteerd worden. Dit werpt een verborgen licht op sommige dienaars en toehoorders. Met betrekking tot het fundament zijn zij recht, maar wat het gebouw aangaat zijn zij verkeerd. Ze rusten wezenlijk en in waarheid op Christus, en evenwel, begoocheld en misleid door een wettische eigengerechtigheid, brengen zij daar de verrichtingen en de daden van het schepsel bij. God, zich ontfermende dan over hun zielen, zendt hun een vuur, het welk alles verteert. Soms is het een vuur in het natuurlijke, het beste dat geschieden kan. Het grote vuur van Londen was de grootste zegen voor Londen, die het immer genoot. Voor de brand, werd het van tijd tot tijd door de pest verwoest. Maar het vuur brandde dat oude Londen met zijn nauwe besmettelijke straten en ook de plaag uit. En zo is het beste dat de godsdienst van sommige personen kan treffen, een vernieling door vuur. Dan is er althans enige hoop dat er uit die puinhopen en die smeulende as een nieuwe en een betere godsdienst zal voortkomen. Hebbende zo mijn pijlen gescherpt en met vederen voorzien, wil ik ze onder de zegen van God op de pees leggen, om waren het mogelijk sommiger consciënties te treffen. Er zijn hier verschillende kenmerken en onderscheidende tekenen door de apostel neergelegd. Zien wij hoe ver wij daaraan zelf kennis hebben. Ten eerste komt onder de aandacht het afgebrachte zijn van dat zandfundament. Gelijk allen van natuur op dat zand bouwen, zo moeten allen zullen zij op die rots gebouwd worden van dat zand afgebracht worden. En dit is een gebeurtenis die niet onkenbaar behoort te zijn als iets waarvan wij niet het waar, het wanneer of het hoe weten. Opgewekt te zijn ten geestelijk leven, overtuigd van zonde en gebracht te zijn uit die vleeselijke gerustheid en zekerheid, tot een bevatting van de heiligheid, gerechtigheid en majesteit Gods, dat is het grootste voorval dat ons in onze ganse leven kan te beurt vallen. Maar dan ook volgt ten tweede dat gebouwd zijn op Christus als dat enige fundament van de hoop eens zondaars. Maar dit kan niet geschieden zonder een geestelijke ontdekking van de persoon, het bloed of de gerechtigheid en de genade van de Heer Jezus Christus. Het is het bijzondere werk van de Heilige Geest, Jezus te verheerlijken en hem in het hart te verhogen, door het uit Christus te nemen en het aan de ziel bekend te maken. En dit is daarom een zaak die niet in het donkere of in een hoek geschieden kan, alsof een mens kon slapen en daarom niet het wanneer of het hoe wist. Afgebracht te zijn van de wet tot het evangelie, van de berg Sinaï tot de berg Sion, van het eigen ik tot Christus, van het ongeloof tot het geloof, van de wanhoop tot de hoop, van de vrees tot de liefde. Dat is een voorval in het geestelijke leven van de mens dat evenmin te vergeten is, als dat ons het ontkomen van een schipbreuk ontgaan kan. Ten einde volgt het onderzoek naar het gebouw. Het is klaarblijkelijk dat hierin droevig misgetast wordt door onkundige bouwlieden. Het afmaken van de toren vordert de grootste kennis van de bouwmeester, dat hij daarom goede opmerkzaamheid vestigt op de bouwstoffen, en vooral met betrekking tot een bijzonder punt wel op zijn hoede zijn. Tegen de aanbrenging en de invoering van dat puin en die oude prullen. Hout, hooi en stoppelen mogen goed zijn voor een hutje of een stal, een schuur of ander gemeen gebouw, maar niet voor een tempel. Gij zijt de tempel des levenden Gods, waarin hij woont en wandelt. Dat hij daarom een woning zij, zijn verblijf waardig, een tempel, waarvan God de Vader zelf de bouwheer is, God de Zoon het fundament en de genadengaven van God de Heilige Geest, het gebouw. Amen. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.